Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. We kunnen niet genoeg tijd geven aan het mysterie van Kerstmis. De grote genade die God ons wil schenken. Via de ontmoeting met zijn kwetsbare zoon Jezus, liggend in de kribbe, geboren in een stal. Daarom gaan we ons inleven in de zoektocht van de drie wijzen. We noemen ze ook de drie koningen. Laten we beginnen met een mooi gebed uit Afrika. Leer mij langzamer lopen, Heer. Geef mij te midden van de verwarringen van de dag de rust van de eeuwige bergen. Breng het haastige slaan van mijn hart tot rust, doordat het stil wordt in mijn ziel. Laat mijn versnelde pas vertragen, met het oog op de ruimte van de eeuwigheid. Leer mij de kunst van het vrije ogenblik. Leer me langzamer te lopen, om een bloem te zien, een paar woorden te wisselen met een vriend, een hond te aaien, een paar zinnen in een boek te lezen. Leer me langzamer te leven, Heer, en geef me de wens diep in de eeuwige grond te wortelen, opdat ik groei naar mijn ware bestemming. Amen. Het valt me op dat wij Westerlingen heel dikwijls in de leer gaan bij wijzen in het oosten. Hoeveel mensen zouden er wel aan yoga doen, zenmeditatie, of in de ban zijn van een of andere Indische leermeester, en ijverig om goede raad vragen bij het boeddhisten. Meestal kennen ze amper hun eigen bronnen, hun eigen christelijke bronnen bijvoorbeeld, of de Bijbel of de leer van Jezus. Wel, hier is het nu omgekeerd. Deze wijzen komen uit het oosten en ze willen Jezus ontmoeten. Ze knielen zelfs bij hem neer. Ze ontvangen het licht en vertrekken langs een andere weg terug naar huis. Ze zijn ten diepste geraakt in hun ziel. De hele zoektocht en reis was de moeite waard voor hen. We gaan dat lezen in het Matteüs-evangelie, het tweede hoofdstuk. Ik ga het in twee delen lezen, het eerste deel, het tweede hoofdstuk van 1 tot 8. Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem wijzen uit het oosten en vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hen de vraag voor waar de Christus moest geboren worden. Ze antwoordden hem: te Bethlehem in Juda, zo staat het bij de profeten. En gij, Bethlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de wijze en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht: ga een zorgvuldig onderzoek instellen naar het kind, en wanneer je het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen. We onderbreken het verhaal even, want ja, er staat eigenlijk al heel wat in ter bezinning. Het valt mij op dat de spionagedienst toch wel goed gewerkt heeft, hè, want Herodes is al op de hoogte. En ja, ze hebben waarschijnlijk dus de wijze toch maar gewoon eerst bij de gewone mensen in de stad een beetje navraag gedaan. Maar Herodes voelt zich al bedreigd, want het gaat hier over zijn opvolger, hè, en blijkbaar is dat niet zijn eigen zoon. Is dat mogelijk? Is er een machtsgreep op de hand? Is zijn familie bedreigd? Jullie zullen zeggen, je kijkt te veel naar thrillers. Maar dat is toch echt iets van alle tijden. Die politieke spelletjes en die ondergrondse bewegingen om iedereen maar in het oog te houden en de politieke macht, ja, te kunnen controleren. Maar Herodes zelf is eigenlijk niet in staat om, ja, te zeggen waar dat de Messias moet geboren worden. Dus zijn religieuze kennis is toch niet fameus, hè. Hij roept er de schriftgeleerden bij en die, ja, die vinden het eigenlijk wel in hun geschriften. Vraag is of ze ook op zoek gegaan zijn naar Jezus. Dat heb ik mij toch al dikwijls afgevraagd, maar er staat niets in. Ik denk zo van wie dat echt wil, ja, catechese geven of godsdienst of ja, zelfs voorbereiden op eerste communievormsel of gewoon ouders, of dat wij allemaal wel voldoende inzicht hebben in de Bijbel, in het evangelie en er voldoende mee bidden. Hebben we een persoonlijke Bijbel waar we iets kunnen in opzoeken en kunnen we er ook in opzoeken? Dat is allemaal niet zo evident, heb ik ondervonden. Er zijn zelfs slimme mensen die heel hoge studies gedaan hebben en die zijn blijven steken bij verhaaltjes die ze verteld hebben, ja, in de kindertaal, maar nooit in de oorspronkelijke taal van de Bijbel of het evangelie. Dat vind ik toch wel spijtig, dat die dat allemaal hebben weggegooid. Zo van, ja, dat zijn sprookjes voor kinderen, om ze kalm te houden. Dat vind ik heel, heel spijtig, want Jezus heeft echt bestaan en staat zelfs in de geschiedenisboek van Flavius Josephus. Het Joodse volk, dat is altijd heel trouw gebleven aan de geschriften. Die, als die daarin iets opzoeken, dan is dat de moeite waard om naar te luisteren. Ook nog voor ons christenen is dat echt een openbaring vaak. De wijzen, ja, die hebben de ster gezien. En voor hen is dat synoniem met een nieuwe ster, een nieuwe koning. Je vraagt u eigenlijk af, waar zijn ze naar op zoek? Waarom zijn ze zo ver gekomen? Ik denk toch dat ze op zoek zijn naar een soort koning van de vrede. En ja, een goddelijke gezant die hen de ware vrede kan brengen. Het echte geluk waar dat iedere mens eigenlijk naar zoekt, dat is niet hetzelfde als de wereldlijke macht. Ja, dat is de zin van uw leven ontdekken. En daarvoor zijn er toch ook nu nog heel veel jongeren op zoek. Hè. Ze doen er grote reizen voor. Soms gaan ze echt over hun grenzen. Ze doen zo van die uitdagende trektochten. En grensoverschrijdende, maar hallucinante ervaringen, zo van de bergen springen om de ervaring te hebben van een vogel. Een meisje van 19 jaar die de tour van de wereld maakt in een zweefvliegtuigje om een record te breken. Maar er zijn er ook die gaan meeleven in een klooster, bij monniken. En ja, zich beraden over, wat zou God van mij vragen? Moet ik het roer van mijn leven niet helemaal omslaan? Ben ik op de juiste weg? De wijzen, die hebben ook goede wegaanduidingen. En ze zijn er toch geraakt, hè? In hun ontmoetingen hebben ze toch waarschijnlijk de juiste mensen ontmoet om de juiste weg te vinden. En dat is ook zo met degene die zo van die bedevaarten maken. Die vertellen altijd dat ze zichzelf tegenkomen, dat ze honger en dorst hebben gehad, pijn aan hun voeten en gewrichten. Dat ze een benul van tijd zo'n beetje helemaal anders aanvoelen nu. Maar ze zijn anders teruggekomen. Ze hebben veel geleerd. En ja, ze zijn ook altijd meestal erg getroffen door de gastvrijheid en de edelmoedigheid van de mensen onderweg. En zo zag ik ook een documentaire over jongeren, Vlaamse jongeren, die waren gaan meeleven in een arm land. En dus met de plaatselijke bevolking. Ze hebben daar dan de handenarbeid gedaan van 's morgens tot 's avonds, zoals ze dat daar deden, bijvoorbeeld in een stenen bakkerij. En er was zelfs een jongetje van 5, of de kinderen die deden dat dus ook, van 's morgens tot 's avonds bijvoorbeeld de stenen omdraaien, omdat ze beter zouden drogen. Ze konden niet een hele tijd gaan douchen zoals ze dat thuis gewoon waren, ze moesten spaarzamer zijn met het water. En er werd gebeden aan tafel in dankbaarheid voor het eten dat er toch stond. Zo evident was dat niet. Er zijn er ook die gaan meewerken zijn in een fabriek van t-shirts. En dat was echt uren, altijd dezelfde bewegingen doen. En dan een half uurtje pauze voor één klein kommetje rijst dat ze kregen. Ja, die hebben hun ogen nogal opengetrokken, want armoede, dat trekt schoon, zeggen ze. Dat is mooi op tv, maar als je daartussen leeft, is dat toch iets heel confronterend. Maakt een groot verschil. Dan word je er eigenlijk helemaal door overrompeld. En ik herinner mij ook een meisje, en die was in gesprek gegaan met de Dalai Lama. Maar zij had christelijke roots, dus, maar ze wist daar niet veel meer van. Ze had dat eigenlijk allemaal de rug toegekeerd. En hij, de Dalai Lama, heeft tegen haar gezegd dat ze moest in het evangelie gaan lezen. Want dat daar haar wortels waren. Die allerbekende Oosterse wijze heeft haar gezegd en doorverwezen naar Jezus. En dat vind ik toch wel heel mooi van hem. En dat doet toch ook nadenken. Dat meisje heeft Jezus ondertussen gevonden. En we gaan nu zingen, luisteren naar het lied Jezus, ik kan niet zonder u. Gezongen door Christian Verwoerd.
Laat mij vol zijn van u, heel de dag die voor me ligt. Laat me sterk zijn als ik voor mijn taken sta. Laat de keuzes die ik maak op uw glorie zijn gericht. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij liefdevol zijn als uw warmte wordt gemist. Laat mij scherp zijn als de waarheid wordt verdraaid. Laat mijn daden mogen spreken als een goed getuigenis. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geeft u mij wijsheid vandaag? Laat mij spreken met moed als uw stem niet wordt gehoord. Laat mij huilen als het leed om droefheid vraagt. Laat mij zwijgen als de stilte meer zal spreken dan het woord. Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Laat mij wachten op u, ook als de stilte even duurt. Laat mij strijden als de zon mij belaagt. Laat mij elk moment weer inzien dat ik niets kan zonder u. O Heer, geef mij uw wijsheid vandaag. Want ik kan niet zonder u, niet zonder uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u, en daarom is mijn vraag: Heer, wilt u mij helpen? Geef mij de wijsheid vandaag. O, waar ik ook ben en wat ik ook doe, u bent altijd bij mij, God van wijsheid. Geef mij de kracht om uw wil te doen. Laat uw geest mij leiden, God van wijsheid.
We gaan nu het tweede deeltje lezen van het verhaal bij Matteüs, het tweede hoofdstuk van 9 tot 12. Na de koning aanhoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster ging naar hen, voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden ze vervuld van overgrote vreugde. Ze gingen binnen, zagen het kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden ze het hun hulde. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en boden het geschenken aan, goud, wierook en mirre. En in een droom, van Gods wegen gewaarschuwd, niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken ze langs een andere weg naar hun land. Een ster die de weg wijst, dat is natuurlijk mooi, hè? Romantisch. Ik denk dat het eerder een soort innerlijk licht geweest is, zo'n kompas om bij Jezus uit te komen. Voor mij kan dat ofwel Maria zijn of de Heilige Geest ook vaak. Maria wordt ook aanroepen als de ster ter zee. Ja, een lichtbaken op onze weg. Om naar Jezus te gaan, maar ze houdt u niet vast voor zichzelf. Ze brengt u echt bij hem. Dat heb ik toch mogen ondervinden. En de Heilige Geest, ja, die is door Jezus zelf aangeduid als een innerlijke wegwijzer. Om ons in herinnering te brengen wat Jezus gezegd heeft en gedaan. Om ons te helpen aanvoelen wat is goed, wat is kwaad, wat maakt gelukkig en wat maakt onrustig en zou een dwaalweg kunnen zijn. Zo'n weg zoals naar Herodes teruggaan. Ja, daar gaan soms alarmbelletjes rinkelen, er zijn soms signalen. En daar gaan we niet altijd op in, maar als we er niet op ingaan, gaan we een beetje afstompen. In die zin dat we dan niet meer goed luisteren naar de Heilige Geest en niet gehoorzamen om onze koers te wijzigen, dan dwalen we af en vervallen we in onze oude gewoontes. Bijvoorbeeld onze gemakzucht, onze toegeeflijkheid aan reclame en maar kopen wat we niet nodig hebben eigenlijk. En proberen populair te zijn in plaats van te kiezen, terwijl dat we dat heel goed weten, voor iets wat God van ons vraagt. Of iets niet te doen. Het vraagt bekering. En ja, dus dat is, die bekering is toch zo van na een ontmoeting met Jezus gebeurt er iets met jou en het kan best zijn dat je dan een beetje moet jezelf bekeren. Je gaat anders terug weg. Dat kunnen we dus toch ook in ons eigen leven vinden. Maar je zult je afvragen, waar kan ik Jezus ontmoeten? Die mannen die hebben Jezus ontmoet. Maar je moet niet denken dat dat zo gemakkelijk geweest is om Jezus in die pasgeboren baby te herkennen als de Zoon van God. Dat staat daar niet zo op geschreven, hè, op zo'n kindje. In ieder geval, ze hebben gezien, het is niet in macht, in eer of rijkdom dat het te vinden is, maar in de eenvoud, de armen in die kribben. Jezus is te vinden ook in de armen. Hun geschenken waren wel bedoeld voor een koning. Het goud, het symbool toch ook van rijkdom. Maar het kan ook zijn hun toewijding voor de liefde voor dat kind. De wierook, dat is een eer brengen aan God. De aanbidding, ze vallen op hun knieën. De mirre, Jezus, dat kindje, is een mens. Hij kan sterven. Het is ook het symbool van de liefde en het medelijden voor de kwetsbare mens in de kribbe, van de noden en van de armoede in de duisternis, zoals we die ook nu nog altijd kunnen vinden. Jezus in de armen dus. Hij zelf heeft later ook gezegd, wat je aan de minste van de mijne hebt gedaan, dan heb je aan mij gedaan. Hij heeft zich daarmee vereenzelvigd met de armen. Maar we zijn dat ook, hè? Hij vereenzelvigt zich ook met ons. Wij zijn ook arm, klein, eenzaam vaak, zondig, hulpbehoevend. We hebben een opdracht. Als we van bij Jezus komen in de kribbe, waar gaan we dan naartoe? Hoe gaan wij voor die armen zorgen? En waar kunnen we bij Jezus terecht? Ik zou zeggen, hij is verborgen aan onze ogen en toch, we kunnen hem vinden in de Eucharistie, in de Heilige Hostie. Jezus zelf heeft heeft er ook voor gezorgd, hè? Dus dat hij ons niet ging verlaten en dat hij in brood en wijn naar bij ons is en in ons kan komen. Onze aanbidding. Wat kan onze aanbidding brengen? Het goud van ons hart, onze liefde voor hem, de tijd die we ervan geven. De wierook van ons gebed. De mirre, de kostbare geur van ons medelijden met elke mens. En het is in de aanwezigheid voor het heilig sacrament dat je groeit ook in verlangen om echt goed te zijn. Om die liefde in u te laten binnenstromen die van Jezus zelf komt. En alleen die liefde, die kan je meedelen. Hij kan alleen ons leven vervullen en onze behoeften en onze verlangens. De heilige Theresia van Avila die zegt zelfs, solo Dios basta. Solo Dios, God alleen, basta, volstaat. Dat is genoeg. Ik wil toch graag het verhaal vertellen, echt gebeurd, van een moeder die haar dochtertje meenam naar Montmartre in Parijs. Montmartre, dat is zo'n heuvel waar dat dus die heel mooie grote basiliek van Le Sacré-Cœur, dus van het Heilig Hart, staat. En ze wou met haar dochtertje van 4,5 jaar daar naartoe. En ze gingen dus in de metro, dat was al een heel belevenis, de metro. En dan de kabelbaan recht naar boven, dat heel Parijs overzien en zo. Oh, dat is prachtig. En dan kwamen ze terecht in de processie, in een aanbidding, er waren gezangen. Enfin, dat was magnifiek. En ze hebben ook nog een lekkere maaltijd gekregen. En s'avonds vraagt de mama aan haar dochtertje, wat vond je het fijnste van vandaag? En het kind met grote, verrukte ogen zei, Jezus. Dat vind ik nog altijd echt ontroerend. De waarheid komt uit de kindermond. Hè. Dat kind had Jezus ontmoet, dat was duidelijk. En zeg je dat er zoveel mensen niet weten dat Jezus aanwezig is in het Heilig Sacrament. Die geloven dat eigenlijk niet. Bijvoorbeeld de protestanten geloven dat niet. Voor hen is dat een gewoon symbool. Een verwijzing naar Jezus. En daar heb ik ook een verhaal van gevonden. Het speelt zich af in een dorpje dichtbij Hannover in Duitsland. En daar was dus de gewoonte op Sacramentsdag, dus de dag juist dat men het Heilig Sacrament viert, van een processie te doen door de straten. Wil nu lukken dat er een protestantse christen ook op straat is. En, ja, hij heeft het dus al door en hij is echt ambetant zo. Hij raakt daar zomaar niet weg. En hij zegt in zichzelf, voor geen prijs zou ik mijn hoed afnemen of neerknielen. Maar het baldakijn was recht tegenover mij. Met nieuwsgierige ogen keek ik naar dat wit punt die de katholieken de hostie noemen. Het leek wel of dat wit punt steeds groter werd. Het stond nu fonkelend voor mijn ogen. Ik voelde mij diep bewogen. Ik kwam in de greep van iets dat ik niet kan beschrijven. Tegen mijn wil in nam ik mijn hoed af en zonk op mijn knieën. Ik was bekeerd. Ik baadde in tranen en aanbad degene waartegen ik had kunnen willen protesteren. Geknield zag ik de processie aan me voorbij trekken. Ik sloot me bij hen aan en ging naar de kerk. Daarna haastte ik me naar de katholieke priester en vertelde hem alles. Ja, daar word je stil van, hè. Ik toch. Ja, wij worden uitgenodigd om Jezus in de heilige hostie, in de Eucharistie, eer te geven, hem te herkennen, met hem te praten, voor hem te knielen, hem te aanbidden. En ik dacht zo aan al dat sterzingen en zo, die groepen die uittrekken door de straten, ons kinderen, voor een goed doel, geld ophalen. Het zou misschien geen slecht idee zijn om eerst met die kinderen aanbidding te doen. Jezus in hun midden te zetten. En een beetje te helpen bidden, hem te leren zien in de hostie, voor hem te knielen, een hart aan hart te kunnen beleven, hem iets te zeggen. Dat hoeft niet zo lang te duren. En dan uit te leggen dat ze goed werk willen doen en dat ze Jezus in de armen willen ook tegemoet gaan. En daarvoor gaan ze op tocht, zoals de wijzen. Ze gaan op tocht. Ik denk dat het dan toch helemaal een andere stoet zou kunnen worden. En dat als je de kleintjes het geld laat ophalen en de grotere misschien vraagt van een beetje aandacht te geven aan de mensen langs de kant die het geld geven. Want anders is dat zo, ja, ze krijgen het geld en ze lopen al naar de volgende, ze hebben de mensen amper bekeken. Eigenlijk, iedere mens die ze ontmoeten is Jezus, hè? Zowel degene die geeft als degene die zal krijgen. Dat vind ik toch belangrijk. En dan, toen ik in Brussel rondliep en mijn groot karton rond de hals, waarop ik geschreven had, dat de mensen mij mochten hun intenties toevertrouwen, dat wij daar gingen voor bidden en dat gratis was, gratuit, gratis, ik had het er in twee talen opgeschreven, is er toch een mevrouw bij mij gekomen en die zei, dat is nieuw, zei ze. Meestal moet je voor alles betalen en dit is gratis. En ik ben naar huis gegaan, echt waar, heel erg aangedaan van al die mensen die mij hun intenties hebben toevertrouwd, met veel uitleg, sommigen hebben dat ingeschreven, anderen hebben geweend in mijn armen. Ja, ik was ook langs een andere weg terug naar huis en ik was zo blij dat ik toch de moed had gehad om dat te doen, dat ik die ingeving had gevolgd. En nog een laatste raad, moest je zo'n taart eten, hè? Zo'n koningstaart. En je bent dus degene die het kroontje heeft. Ja, je kunt daar een tijdje mee rondlopen. Misschien kun je het pijtkribbeke nog gaan leggen als je het nog hebt staan. En dan dat kroontje hoort eigenlijk bij Jezus. Jezus is de koning. Jezus is de koning van je hart. En nu gaan we het Angelus bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan even verder met ons gebedsmoment. Heilige Geest, ben jij onze ster? Wanneer de duisternis over onze wereld valt, wanneer zoveel mensen bergen overklimmen om een betere toekomst te vinden, komen we bij jou uit. Wees de ster van de hoop in hun leven. Laat rijk en arm de handen samenslaan als betrouwbare wegwijzers die daadwerkelijke hulp bieden. Meer dan een grot of stal om in te schuilen, meer dan mooie beloftes, maar als levende getuigen van de Redder, God met ons. Maria, ben jij een ster die schittert voor de vele drenkelingen op zee? Inspiratiebron voor de hulpverleners vanuit helikopters, de vrijwilligers aan wal, die klaarstaan met warme kleding en een lekkere maaltijd. De trouwe helpers als het al maanden koud en vochtig is in doorweekte huizen. En toch verder contact houden met de gestrande en ontheemde gezinnen. Wees een moeder voor al deze mensen, sterren der zee, die elke mens de haven veilig binnenloodst. En wij, wat kunnen wij je aanbieden, Jezus, koning der koningen? We knielen neer bij jou, met het goud van onze onvolmaakte liefde, maar toch heel wat goede wil. We knielen neer in jouw licht om de waarheid en het geloof te laten binnensijpelen, opdat we met volle handen mogen terugkeren na elke eucharistieviering, na elk gebedsmoment in groep of gewoon, thuis, ergens alleen, in de intimiteit van onze kamer. Wij hebben het goud nodig van het geloof en het vertrouwen. Het goud van de wijsheid en de waarheid. En het verschil tussen goed en kwaad te kunnen herkennen. Is dat mogelijk, Jezus? Want we willen teruggaan langs een andere weg. De weg die jij ons toont. Hier zijn we om je wil te doen, je te eren, te aanbidden. Jij maakt het verschil uit in ons leven. We leggen ons kroontje bij je, want jij bent onze koning, de koning van ons hart. Van jou verwachten wij de glimlach en de goede raad om in ons leven niet in de valkuil te vallen van eer en macht, maar nederig onze plaats te weten, in dienstbaarheid naar jouw keuze en voorbeeld. We geven je de wierook van ons lofgebed, en de mirre van onze problemen, waar we niet alleen door geraken. We zijn je dankbaar dat je zo uitdrukkelijk gekozen hebt voor kwetsbaarheid en willen dat ook proberen te doen, door onze eigen kleinheid te aanvaarden, maar ook door die van anderen tegemoet te gaan met een grote welwillendheid, met geduld en inlevingsvermogen. Ik sluit graag af met het avondgebed dat ik gevonden heb in het gebedenboek van Anselm Grün. In deze nacht draagt u mij met uw goede en tedere handen, Vader. Het doet goed me in uw liefde geborgen te weten. Dan kan ik rustig slapen in het vertrouwen dat u mij in deze nacht nieuwe kracht geeft voor de dag van morgen, wanneer u me een nieuwe kans geeft alles anders te doen en opnieuw te beginnen. Amen. Tot slot kunnen we nu nog luisteren naar het lied van Kerst, ook een lied dus uit die musical uit De Herberg Zit Vol, te vinden op YouTube. Dank u voor uw aandacht.
Vannacht gekomen, het kindje van mijn dromen. helder licht in deze donkere nacht. Laat dit lieve kindje nog zo kwetsbaar en zo klein.